Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar dit zijn denk ik mensen die gewoon niet tot het meest evenwichtige deel van de samenleving behoren. Nee. Dit zijn echt de twee pestkoppen van de Eredivisie. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air. Goedemorgen, middag, avond bij de podcast van Hartgras, aflevering 65. Naast mij zit Suze van Kleef, die zit altijd naast mij, want wij kennen elkaar het langste. Tegenover mij Wessel Penning van het Algemeen Dagblad. En naast hem zit Frans Tomese van Romans, Verhalen, essays. Want binnenkort komt jouw nieuwe roman uit.
Ja.
Genaamd?
Swansdale. Het is geen voetbalclub, maar het is wel Engels.
Ik durf te wedden dat ze in Swansdale een voetbalclub hebben.
Ja.
Heb je niet geresearched?
Nou, ik heb die plaats zelf verzonnen, dus lijkt me
Het klinkt als een
cricket misschien.
Maar het klinkt heel erg authentiek, Swansdale. Ja, als een
maar
treinstation.
Engeland klinkt sowieso een beetje verzonnen, hè? Dus in die zin.
Ja. Suze, even terugkomend op Engeland. Ben jij een Karel de Derde zegger of Charles de Third?
Alle twee niet. Mag dat ook? None of the above.
None of the above, wat zeg jij dan?
Charles de Derde? Ik spreek toch gewoon Nederlands?
Ja, maar kijk, wij zeggen toch ook Hendrik de Achtste?
Ja, dat vind ik ook heel gek.
Of Karel de Tweede?
Daar moeten we vanaf.
Oh ja?
Ja.
Je zegt Henry de Achtste.
Als we het over Engelse koningen hebben, denk ik dat we dat wel moeten gaan doen, ja.
En Louis de Veertiende?
Ja.
Niet Lodewijk de Veertiende?
Oh, we moeten wel consequent blijven, ja. Lodewijk de Veertiende.
Ja, maar dat is inconsequent.
Ja, je hebt gelijk, jeetje.
Dus ik vind dit een interessant vraagstuk. Wat zeg jij?
Louis XIV.
Louis XIV?
Ja. Maar zo heette die.
Ja, in Frankrijk. Maar zeg jij Livorno of Leghorn?
De plaats bedoel je?
Ja.
Ja, dan Livorno, denk ik.
Ja. Livorno, ja. Het is een hele ingewikkelde materie, dit.
Ja, en ik zeg ook Lille en geen Rijssel, bijvoorbeeld.
Ja. Jij?
Ja, ik vind dat altijd heel interessant. Je hebt dat ook in dat gebied in Kroatië, Zagreb.
Ja.
De andere naam is Agram. En Maribor in Slovenië heet Marienburg. Ja, dat zegt alles over de geschiedenis natuurlijk, ja. Wat daar allemaal gebeurd is. Het Habsburgse Rijk en zo. Ik vind het altijd heel interessant, die namen. En als je dan in het buitenland in de grenssteek rijdt, dan denk je, hè, welke plaats is dit nou? Ja.
Zoals Jeruzalem kut of koet, hè, in het Arabisch.
Oké. Okay. Ah.
Ligt eraan hoe je het uitspreekt.
Nou, ik ben wel een voorstander van Lodewijk de XIV, dus ook van Karel de Derde. Maar eigenlijk vooral omdat Nederlandse politici kunnen de third niet uitspreken.
Nee, dat is een probleem. Dat hebben we de afgelopen drie dagen wel moeten constateren. Hè?
Ja, en als ze met de third aankomen in Engeland, dan worden ze opgesloten.
Ja. Ik vind het wel een passende
in de
naam,
tower.
In zekere zin, toch?
Huh?
Het is wel een goede naam voor een Engelse koning. Karel de Drol. Hè? Zeg je dan Karel de Drol? Of
Karel de Drol, ja. En nog één kwestie, Suze.
Leuk dat we het hier wel op een hele andere manier aanvliegen. Dat bevalt me wel.
Is het afgelopen met het... Kijk, de koningin, Elizabeth, heeft natuurlijk aan... Toen zij aankwam, was er nog zekere sprake van een empire.
Ja.
Is dat nu helemaal voorbij?
Haar dood betekent voor mij definitief het einde van het Grote Britse Rijk. Dus ja. Nou, wat er met het Verenigd Koninkrijk gaat gebeuren, dat staat ook wel een beetje op afbrokkelen. Dus dat mag Charles de Third oplossen.
Suze, ik wil wel vragen. Ik heb je nou de hele week op tv gezien, dus dit is mijn kans. Ik heb uit de vorige relatie schoonfamilie in Londen, London Hampstead. Nou, dan weet je het wel.
Oh,
de stad is bankier,
ja.
Weet ik wat, met best wel idealistische mensen verder. best makkelijk als je zoveel geld hebt natuurlijk. Maar die heeft dan een puberzoon van 20. En die heeft dus is in een grote discussie met mijn zoon van 16 verwikkeld over dat de Queen een fantastische vrouw is geweest. Maar ook een volledige het Engelse Rijk wordt opgehemeld. Ja. Als dat een groot goed is geweest. En dat de wereld er nu beter voor zou staan als we niet die grote Amerikaanse invloeden hadden gekregen. Dit zijn weldenkende mensen, een soort, ja, wel een elite. Mm-hmm.
Oxford-bezoekers.
Oxford gestudeerd natuurlijk, allemaal dat.
Chums.
Maar ik ben zo verrast dat die groep nog bestaat. Dat je echt nog kan terugverlangen of geloven in de grote waarde van het Engelse Rijk. Is dat een grote groep?
Ja, dat is ook heel veel mensen die voor de Brexit hebben gestemd. Omdat die eigenlijk nog steeds denken dat vroeger was alles beter. En vroeger waren we dat rijk en waren we die grote speler op dat wereldtoneel. Daarbij inderdaad voorbijgaand aan alle afschuwelijke dingen die het Britse Rijk natuurlijk ook op zijn naam heeft. Want het koloniale verleden is natuurlijk eentje van hele donkere zijdes.
Uitvinders van de concentratiekampen. Ja. Ik mag een hele kleine anekdote vertellen, waarin ik een heel klein inzicht in het grote Britse Rijk heb gekregen. Ik had één keer een accreditatie voor de Derby in Epsom. Ging voor het Parool een stuk over schrijven. En als je dan naar die ingang van die tribune. En ik had dus een morning suit aan, hè, een rockerstum en zo. En als je dan naar de ingang van die tribune liepen wij. Ik was met iemand die me daar had geïntroduceerd. En daar stonden gewoon 100 Rolls Royces naast elkaar. Met de achterklep open. Met een chauffeur die bezig was om de inzittenden van de Rolls Royce te bedienen. Van de aardbeien, de champagne en de slagroom. En toen vroeg ik aan die gast die mij daar introduceerde. Wat is dit? Toen zei hij, dit is wat ze noemen conspicuous consumption. Dat is altijd bij de Derby. Dan mag je je rijkdom laten zien aan het gewone volk. Want er waren wel 300.000 man publiek, hè? Maar goed, die hadden geen toegang tot een Rolls Royce, nog tot champagne en slagroom. Die waren er eigenlijk, denk ik, vooral om te gokken. Nou ja, tot zover.
Ja.
Tot zover het Britse Rijk. Frans, ben jij voor of tegen de monarchie? Oh nee,
die hele podcast ervan.
We gaan er nu
een andere
stoppen,
kant op gaat.
Ik heb het meeste gelachen gisteren om het knokken na afloop van PSV en RKC. Ja. Heb jij dat gezien?
Nee.
Niet gezien?
Nee. Ik heb in die wedstrijd niet uitgekeken, dus ik heb later pas gehoord dat ze toch gewonnen hadden.
Nee, ik ben inderdaad ook gestopt met kijken uit woede. Want ik ga niet mijn leven verdoen met het kijken naar PSV in deze vorm. Nee. Maar ik heb wel toen 10 minuten voor tijd ingeschakeld. En toen begon het zo'n beetje. Heb jij het gezien?
Ik heb later de beelden gezien, zo'n knokpartij. Dan moet je echt wel 2-3 keer kijken om te zien wat gebeurt er nou werkelijk. Want dan komen er weer nieuwe beelden met nieuwe invalshoeken. Hè? Ja, omdat die Savio stomp heeft gegeven.
Vertraagd en dergelijke, ingezoomd. Ja. Het wordt nu wel echt een heel ding. Hè?
Ja,
of hij een vuistenslag heeft uitgedeeld. Wat denk jij?
Ik vond het te onduidelijk. Dus ik denk dat het gebrek aan bewijs geseponeerd zal worden of zo. Ik weet het niet.
Ja, maar want ze hadden ook nog beelden van weer net een ander standpunt, waarin het net lijkt alsof hij met twee handen een duw geeft. Ja. Hè? Dus hier gaat de KNVB niet zijn vingers aan branden, denk ik.
Nee. Je hebt ooit, sorry, ook een anekdote. Je hebt ooit de wedstrijd gehad, Leeds United PSV, halve finale 2002 UEFA Cup. Sorry voor dit detail. Toen speelde Rio Ferdinand, was nog de voorstopper van Leeds. En Jan Vennegoor Hesseling, die was de spits van PSV. En PSV scoorde, waardoor PSV Leeds uitschakelde, wat een verrassing was in die tijd. En dan zie je op een gegeven moment, het lijkt dat Jan Vennegoor ligt en Rio Ferdinand begint als een gek in te slaan op hem. Dat lijkt het beeld. Alsof die gewoon echt iemand een pak rommel aan het geven is. Maar dan is die dus gewoon uit frustratie op het gras aan het slaan. Aha. Omdat die bal erin is gegaan. Dat is schitterend hoe beeld kan vertekenen.
Hoe het camerastandpunt.
Ja,
ik dacht dat je ging zeggen, hij was hem aan het reanimeren.
Nee.
Ja. Oh, jammer dat je het niet gezien hebt, Frans. Het was echt heerlijk. Maar ik vind wel dat bij RKC er een paar naar de dopingcontrole hadden gemoeten. Die keeper die was gewoon niet goed.
Die Etienne Fase, je voelt hem een beetje doordraaien.
Nou ja.
Ja, ik ook.
Hè?
Ja, ik ook.
En Kramer was na afloop ook niet helemaal normaal.
Ja, die interviews die zijn wel eentje. Zijn er twee voor in de boeken? Ja. Toch?
Maar dit zijn, kijk, denk ik, mensen die gewoon niet tot het meest evenwichtige deel van de samenleving behoren. Nee. Dit zijn echt de twee pestkoppen van de Eredivisie. Ook Kramer natuurlijk, ja, die sport natuurlijk niet. Kijken, dat...
Nee. Nee, Kramer kan je natuurlijk altijd voor de camera zetten en dan komt er iets ja. uit waarvan je denkt, daar kunnen we nog wat langer over hebben.
Ja, ja. Ja, en die keeper die treit het altijd. Ik bedoel, Feyenoord heeft vorig jaar ook zo'n wedstrijd in de Kuip gehad, bleef het gelijk. Ja. En ook tot de hele tweede helft treiteren.
Hij begint ongeveer altijd in de derde minuut al met tijdrekken als het nog 0-0 staat. Dat is ook een bijzonder. Dat deed hij nu ook weer.
En, maar ook dat hij Gakpo ging een penalty nemen. En die keeper, die stond alleen maar Cody te roepen. Dat kon je goed zien, liplezend. Cody! Ja, maar... Cody! En dan gekke bewegingen maken. Maar hij bleef wel redelijk kalm, die Gakpo. En knalde hem erin. Later wilde hij hem wel te lijf, overigens. Dus hij was wel onder zijn huid gekropen.
Ja, terwijl ik vind Gakpo dan weer niet echt de meest intimiderende vechtersbaas. Als die op je afkomt rennen, denk ik, nou, hi Cody.
Zei iemand op Twitter, hè?
Is dat zo?
Wie wordt er bang als, wie wordt er bang als Gakpo op je afkomt?
Ja. Ja, bij Michiel Kramer zou ik toch denken, nou, ik ga alvast naar de kleedkamer. Ja.
Maar dat zuigen van die keepers, dat is toch, vind ik altijd heel goed. Dat hoort er toch bij. Dat
is toch tegenwoordig van de keepersvakbond, nu?
Nee, maar je gaat toch niet op de lijn wachten tot je kop eraf gehakt wordt?
Vind ik ook maar. Zeker bij zo'n penalty mag je best wel...
Dit is een mentale strijd. En dat vind ik altijd mooi juist.
Ik weet niet of Cody roepen nou de beste manier is om iemand...
Maar misschien riep hij iets anders dat we niet verstaan hebben.
Maar dit is toch prachtig.
Of Cody's moeder of zo. Ja, precies.
Dit is het achtste van de ene amateurclub tegen het twaalfde van de ander. En daar gebeurt dit soort dingen. Dat dan de penaltynemer wordt uitgescholden voor de keeper nog en zo. En dat dan op dit niveau gebeurt. Het is prachtig.
Wat ook grappig was dat Xavi Simons, die lag echt te sterven op de doellijn.
Ja.
En toen kwam die keeper even te dicht bij hem. Die deed iets.
Stond meteen op.
Nou, stond hij op. Hij werd gelanceerd door zichzelf.
Ja.
En ging die keeper, wou die te lijf. Hè?
Wel te zien dat hij bij Neymar in de buurt is geweest een tijdje.
Ja. Maar het was ook maar het atletisch vermogen van uit de lichtstand zo omhoog komen. Ik doe er een minuut langer over. Dat was wel, en hij schoot echt nog omhoog voordat hij weer landde. Voordat hij zijn ruzie kon beginnen. Het was,
Maar goed, was dit een penalty?
Ik zeg nee.
Nee?
Nee.
Er zijn foto's die je ziet en dan zie je een gestrekt been richting het hoofd van die kleine Simons.
Ja, en je ziet kleine Simons ook naar beneden.
Ja, en je zit al heel snel ter hoogte van dat hoofd. Hè?
Ja, dat was ook dat argument de hele tijd van die RKC-spelers. Weet je wel hoe klein Simons is?
Hij
is 1,30 meter, hij is 1,60 meter.
Dan is gewoon tegen hem spelen al gevaarlijk spel.
Ja, precies.
Weet je wel?
Ja,
maar het is natuurlijk wel zo dat Feyenoord, PSV en Ajax krijgen dit soort penalties mee in de laatste minuut in eigen stadion. Aan de overkant, bij het andere doel, was die penalty niet gegeven aan RKC. Daar ben ik echt van overtuigd.
Oké, maar ben je dan ook van overtuigd dat het een goedmakertje was van Ozebuyuk?
Nou, die wist ik niet meer, dat die van die wedstrijd tegen Feyenoord destijds. Hè? Ja. Dat vond ik geen penalty trouwens, maar alsof PSV toen nog volop in de race was om Ajax nog voorbij te gaan voor de titel.
Maar denk je dat scheidsrechters aan goedmakertjes doen maanden later?
Ja.
Want ik vond dat wel ver gaan, deze insinuatie van de spelers.
Nee, goed, in deze context kunnen we het wel zeggen, volgens mij. Maar Michiel Kramer had het misschien beter niet kunnen zeggen. Maar ik geloof wel... Ja, ik denk dat scheidsrechters over het algemeen best graag bevriend zijn met spelers uit de top drie. Het zijn toch collega's met elkaar en zo.
Je ziet ze wel slijmen.
Het publiek uit de top drie. Want anders ook dan. Je toch niet lekker weg.
Met
weer.
Name in de Kuip.
Ja.
Nee, je wil ook weer thuis komen natuurlijk.
Ja, en de scheidsrechters die dat over het algemeen niet doen, dat zijn ook de meest onuitstaanbare, vind ik dan weer. Zo is het dan ook wel weer. Zo
maar Veerman die schijnt gezegd te hebben, dat deel heb ik niet gezien, dat zij bij Heerenveen ook altijd penalties tegenkrijgen tegen de topclubs. En toen verwees hij naar een wedstrijd tegen Ajax. En, meteen op Twitter krijg je dan mensen die dat even snel uitzoeken. En die zeiden, ja, Veerman heeft in zijn leven bij Heerenveen 2 keer een penalty tegengehad. Dat was inderdaad in de arena.
Oh.
1 voor een hensbal.
Ja.
En een ander omdat iemand werd omgetrokken.
Ja, ja.
Dus zo'n jongen die gaat dan ook helemaal mee in de hysterie van het moment. In de complottheorieën die dan in zo'n kleedkamer in dat sappige Brabants eronder beginnen te doen. Ja. En dan is hij onderdeel van deze... Calimero.
En het is natuurlijk ook zo dat een topclub veel meer in het vijandelijke strafschopgebied is dan zo'n, slecht clubje.
Ze zijn ook meer van dat soort situaties.
Dat
Veerman er toch weer in slaagt om dan ook weer iets in zo'n interview te zeggen. Het gaat een keer niet over hem, maar dan heeft hij toch nog weer eventjes een moment.
Ja. Ik vergat nog te zeggen dat we moeten ons wel heel goed realiseren dat deze uitzending wordt gesponsord onder andere door Pocon, firma Pocon. En daar komen we later nog op terug. Dus Cambuur opgelet en opgepast.
Goeie cliffhanger wel dit.
Heb jij een dode?
Ja, maar die heeft iedereen al gezien natuurlijk. Piet Schrijvers natuurlijk. Hè? Dus dat, de hele Eredivisie heeft er ongeveer een minuut stilte voor gehouden.
Ja.
Heeft overal gekiept met afnemend grenzenhut, ja. Zal ik maar zeggen. He, dus hij is niet beter op geworden, maar hij is natuurlijk legendarisch als keeper in ieder geval van Twente en Ajax en van het Nederlands elftal.
Ik zag dat een clipje van bij Studio Sport. Ongelooflijk.
Ja, wat mooi, hè?
Dat hij 4 keer een bal tegenhoudt van dichtbij.
Ja, maar hij kon ook uitkomen op een manier dat daar kunnen boksers nog wat van leren. Soms met zo'n vuist vooruit.
De VAR was prima dat hij er niet was in die tijd, denk ik.
Ja, die nam he, dus je ging met gevaar voor eigen leven door als Piet Schrijvers uitkwam. Dat zie je ook in die filmpjes. Hij gaat al duiken of liggen. Eigenlijk te vroeg. Nu zou een keeper opdracht hebben gekregen. Blijf nog even staan.
Ja.
Maar hij gaat zo brutaal, zou ik maar zeggen, komt hij zijn doel uit dat je ziet zo'n tegenstander even inhouden. En dan heeft hij de bal.
Ik vond het echt, het is wel precies uit mijn tijd. Ik vind het echt een geweldige keeper was het, vond ik. En hij heeft echt volgens mij een hele keepersgeneratie gemaakt. Want hij was volgens mij de eerste die echt zo vol zich breed maakte. Wat Neuer tegenwoordig doet met al zijn ledematen.
Hij was al een beetje breed van zichzelf.
Ja, nogal ja. Maar hij was echt dat lichaam. En nou, gisteren zei Andy Jonker het op Studio Voetbal. Hij heeft de stift eigenlijk een beetje...
Veroorzaakt.
Ja. En ik... Nou ja, sorry. Mijn eerste Feyenoord-Ajax was in 1979. Het werd 4-0 voor Feyenoord. Ja, die vergeet je niet gauw natuurlijk. Dat begrijpen jullie. Maar en toen kwam Peter Peterson, de spits van Feyenoord. Die kwam af op Piet Schrijvers. En het was natuurlijk weer een van de mindere Ajax-jaren. Dat moet ik erbij zeggen. En die kwam zo uit. En toen kwam er zo'n heel simpel stiftje over hem heen. Want dat moest. Maar het is wel iets dat breed maken en zo uitkomen, zo imposant. Ik denk dat echt voor 10 jaar amateurvoetbalkeepers heeft beïnvloed. Want hij was wel echt goed, hoor.
Nou, hij was goed. Hij dook op de voeten. En wat hij ook goed deed was uitkomen. Je had vroeger Gert Balstuk, die kon het ook uitkomen. Maar de meeste keepers deden dat helemaal niet. Die bleven gewoon wachten.
Ja.
Hè, tot
ze naar hen toe kwamen. Ja.
En hij heerste, dat is wat Neuer ook doet. Het hele strafschopgebied was van hem. Dus je moest oppassen, zou ik maar zeggen. Als je in het strafschopgebied kwam, kon je hem al tegenkomen. Hè?
Ja. En hij had ook nog... Ja, ik heb erover nagedacht. Want het is echt wel iemand uit mijn jeugd. Hij ging op een gegeven moment zo'n keeperstrui dragen. Want hij werd wat modieuzer in de loop van zijn carrière.
Permanentje.
En een beetje,
maar toen was hij al trainer.
Volgens mij een beetje geblondeerd. Nee, want ook tijdens het WK 78 nog. Maar hij had op een gegeven moment zo'n keeperstrui. Had je zo'n Adidas keeperstrui. Met dan hier zwart en hier onder geel. En ik denk dat echt 10 tot 15 jaar lang daarna de keeperslijn van Adidas is geweest. Waardoor al die amateurvoetbalkeepers die ik altijd tegenkwam, die liepen er een beetje als Piet Schrijvers bij.
Ja, want daarvoor was de keeper in het zwart, hè? Nou, ja, Gert Bals had ook altijd een lichte trui aan.
Ja, en je had ook een soort veder op.
Ja. En die Piet Schrijvers had kooltruien nog. Ouderwetse kooltruien.
Dus ik zag Schrijvers...
Ja, maar dat was echt zo'n zwarte keeper, Piet.
En de Munk helemaal. Ja. Ik zag Schrijvers echt 1 keer in de 2 weken, want ik ging als jongetje van 15, 16 altijd naar DWS kijken, de jeugd. Jan van Galenstraat. Op de ene zaterdag speelde dus de betaalde jeugd, met onder andere Tony Bruinslot. En op de andere zaterdag speelde tweede. En Schrijvers stond op doel bij DWS. aan het begin van zijn profcarrière. Hij kwam van HVC. En toen heeft hij een jaar of twee, anderhalf misschien, bij DWS gespeeld als tweede man achter Jan Jongbloed.
Oké.
Dus ik zag schrijvers altijd. Speelde niet met, bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te noemen, Piet Kruiver.
Ja.
Die was van Feyenoord naar DWS gegaan. Werd ook meteen Mark Koopman op de Albert Kuip. En ja.
Maar toen had hij al de naam dat hij eigenlijk beter was dan Jongbloed.
Nou, er was wel een soortement van permanente concurrentiestrijd. Vooralsnog altijd beslist in het voordeel van Jongbloed. En volgens mij is hij daarom weggegaan naar FC Twente.
Ja.
Omdat hij in het eerste geen kans kreeg.
En er was zo'n verhaal, dat kon ik nergens meer terugvinden. Maar dat zal wel ergens in die tijd zijn dat hij op zijn retour was. Dat hij onderhandelingen had volgens mij met Ajax. Want ik kwam het tegen bij Michael van Praag. Die vergeleek met een blok cement of zoiets. Dat hij ooit in een onderhandeling heeft gezegd, ja, als ze me niet betalen, dan ga ik toch gewoon terug in de bouw.
Ja, ja, maar dat denk ik ook waardoor hij zo'n legende is geworden. Hij zag er ook echt uit als een dakdekker.
Ja. Maar ik kwam dat dus omdat hij van Praag weer over cement begon. Dat heeft er toch wel ingehakt bij Ajax. Ja. Dat hij kennelijk onderhandelde hij ook zelf, dan heb ik dan begrepen. Herinnert in ieder geval.
Ja, het was wel. Hij vond het niet leuk dat hij weg moest bij Ajax, hoor. Toen hij uiteindelijk heeft Ajax volgens mij, als ik me goed herinner, besloten om niet door te gaan met hem.
Ja, ja. Maar ja, als je dan later bekend komt staan, is het lek van Pek. Het is natuurlijk wel goed dat Ajax heeft laten gaan, hè?
Wessel, jij zit hier natuurlijk met een rustig gemoed, want Feyenoord heeft weer een spits.
Twee zelfs.
Ja, maar die ene die was wel echt indrukwekkend.
Ja. Ik zat in het stadion ter hoogte van waar die scoorde. En ik snapte hem niet. Ik snapte niet hoe die hem. Ik zei, was nou een hakje? En toen later goed gekeken. Het is echt heel knap. Dat kunnen alleen spitsen. Naar de eerste paal komen. En dan snelheid meegeven met links. Eigenlijk naar achter. Zonder een hakje te geven. Dat verraadt wel heel veel klasse. Denk ik.
We hebben het over Jiménez.
Ja, Jiménez.
De Mexicaan.
Ja, ja. Het is echt wel. Kan best wel, nou in ieder geval een heel interessant fenomeen voor ons nog. Even afwachten of die echt goed genoeg is. Maar ik vond dat wel, dit is nou precies wat spitsen bijzonder maakt. En dit is ook iets wat bijvoorbeeld, we zullen zo nog wel op Kudus komen. Dit kan Kudus niet, maar dit kan Brobbey wel, denk ik. Dit is spitsen kwaliteit.
Ja, ik dacht ze hebben de nieuwe Kroes.
Oh ja.
Ja, maar ik vond Kroes meer een geweldige voetballer dan een spits misschien. Scoorde ook niet heel veel. En dit is iemand die volledig leeft bij doelpunten. En dat zijn een apart soort mensen, is dat.
Dat was ook zijn excuus, toch? Omdat toen hij die strafschop jatte van Gökçü.
Ja, maar zag je ook. Dat is natuurlijk een belabberde wedstrijd die Feyenoord speelde bij Lazio.
Ja.
Maar die goal die hij maakte. Hij was gewoon helemaal niet bang om te missen. Hij schoot hem gewoon heel hard hoog in het doel. Terwijl ik alleen zou denken, controleren,
binnenkant
drukken. Maar dat zijn spitsen. Die zien een doel en een bal. En dat is echt een aparte eigenschap. Dat is iets heel bijzonders. Dus
En Gökçü is weer in vorm.
Ja, dat is. Ik durf jou nooit tegen te spreken over Gökçü, Henk. Maar dat is natuurlijk een voortreffelijke speler. En het is ook leuk dat hij aanvoerder is. En nu hopen dat hij ooit aan het eind van het seizoen, hoop ik echt voor hem, een mooie stap kan maken naar een hele mooie Europese topclub.
Ja.
Ik denk niet topclub, toch? Gewoon lekker een subtopclub. En dan,
dat durf ik
gewoon
niet te zeggen waar Henk bij is.
Ja, nee, ik ben het helemaal met Suus eens.
Oké, een tussenstap. Oh, als tussenstap. Ja, oké. Okay.
Zoiets.
Ja, maar waar moet je dan heen? Southampton, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, maar je moet niet bij Bournemouth komen, bijvoorbeeld.
Nee.
Dat is het altijd een moeilijke lijkt.
Brighton weer wel, eventueel.
Ja.
Met een goede trainer, ja.
Eén of twee seizoenen wennen aan hoger tempo en dan.
Wat Wijnaldum heeft gedaan, hè, die naar Newcastle ging.
En van Dijk?
Van Dijk, zeker. Maar je kan ook volgens mij zo, toen ik hoorde Gakpo misschien naar Southampton, dan zie je zo'n jongen verpieteren in een treurige Engelse stad, nauwelijks de bal krijgen in een wedstrijd. Je bent zo afhankelijk van wat
er om je heen
gebeurt.
Ja, het ligt wel een beetje aan wat de speelstijl is en wat de trainer is, et cetera. Ik zou niet blind naar elke Engelse club gaan.
Nee.
Maar Gakpo Brighton is best leuk om in te wonen.
De bank. Als die Gakpo weg was gegaan, had hij nooit meer een bal aangeraakt, volgens mij.
Nee.
Die moet echt proberen in de Eredivisie nog een beetje
ja.
mee te komen. En het Nederlands elftal kan die ook vergeten, denk ik.
Nou ja, hij kan een El Ghazi worden natuurlijk. Dat kan hij worden.
Ja, wat, maar El Ghazi wat een is El Ghazi, dus ik weet ook niet of dat zo geweldig is, toch?
Nee, maar dat is negatief
bedoeld. Nou, dat bedoel je negatief bedoeld, ja.
Die hakbal wel. Dat was echt wel een zeg maar demonstratie van echt wel klasse.
Wel, hij kan natuurlijk en de Gakpo kan hartstikke goed voetballen, maar en El Ghazi ietsje minder, maar ook wel goed natuurlijk. Maar ik vind dat geen topspeler.
Het gekke is bij El Ghazi, die heeft zich niet ontwikkeld, want die had een zijn laatste seizoen bij Ajax stond hij na 8 wedstrijden op iets van 10-12 doelpunten. En ja, toen raakte hij geblesseerd, en dus toen weet je wel, toen nam dat af, dat gemiddelde.
Ja, hij heeft een goed schot en hij was snel natuurlijk, maar in het voetbal van nu met al die positiewisselingen en kleine ruimtes is het wel een beetje een grof besnaarde speler, vind ik.
Ja.
Maar denk je dat Gakpo ook geen topvoetballer wordt?
Nou, die heeft natuurlijk wel de techniek en de en snelheid en al die dingen, maar die heeft misschien niet de kop ervoor. Wat we zeiden, dat hij te lief is voor iedereen. Dat is natuurlijk, als je ziet, zo'n Bergwijn, dat is natuurlijk een fel baasje. Of Tadić of weet ik wat spelers die op zijn positie spelen. Die vind ik toch wel mentaal van een andere orde dan hij. Terwijl hij misschien mooier schiet of weet ik wat. Maar ik weet het niet. Ik vind hem niet per se...
Op de rand van de wereldtop.
Nou ja, vooral omdat hij, als het erom gaat, juist slechter gaat spelen. He, dus terwijl de Anthony's, zou ik maar zeggen, van deze wereld, die schitteren als het moet. Of Tadić heeft zijn allermooiste wedstrijden natuurlijk tegen Real Madrid en dergelijke gespeeld. En Gakpo speelt zijn beste wedstrijden tegen Excelsior of weet ik wat dat voor club zetten.
Ik heb altijd zo het idee dat het er maar zijlinks toe doet hoe goed je echt bent of je slaagt in het buitenland. Je moet geluk hebben volgens mij met je medespelers, met je keuzes, dat je niet geblesseerd raakt en zo. Volgens mij stranden er zoveel jongens in het buitenland terwijl dat eigenlijk niet nodig zou zijn geweest.
Nee, maar als je goed bent, dwing je dat af. Die Anthony die dwingt dat bij Ajax af, die dwingt dat bij United af.
Wel, maar als je nu bijvoorbeeld zo'n aankoop bent van Tuchel bij Chelsea, dan heb je toch wel een probleem, toch? Ik bedoel, want er komt een nieuwe trainer, die gaat het natuurlijk helemaal even over de andere boeg gooien, terwijl je bent net 3 weken bij Chelsea begonnen als speler.
Nou,
niet blij zijn als je gekocht bent door Tuchel.
Met Lampard had natuurlijk. Ja.
Nee, maar je hebt volkomen gelijk. Want je ziet aan bijvoorbeeld Martial, die heeft deze week dus een interview gegeven over zijn ideeën over de vorige 2 trainers van Manchester United. Die maakt hij met de grond gelijk. Maar hij schittert wel weer nu de momenten dat hij in het elftal staat. Is hij gewoon heel erg goed. Rashford, idem dito. Kapot gemaakt door mensen als Mourinho en zo. Dat geldt ook voor Martial. En Ten Hag die is toch meer in staat om het goede uit die voetballers te halen.
Ja, maar goed, dat geldt dus voor alle spelers. Iedereen wordt slecht van een slechte trainer. Dat is duidelijk.
Nee, maar had Donny van der Beek, wat ik echt een typische voetballer vind, echt wel een exponent van het Nederlandse voetbal eigenlijk. Die toen waren er 2 clubs in de markt, Real Madrid. Ja. En Manchester.
Ja.
Nou, ik denk dat het bij Real net zo'n drama was geworden als het nu is bij Manchester. Zo'n jongen moet dan toch misschien iets anders kiezen. Die moet toch wat minder snel... Nou ja, wat jullie nu zeggen... Jullie zijn natuurlijk allemaal weer niet geneigd in dat stadium te zeggen dat Donny van der Beek een tussenstap had moeten
maken. Dat denk ik wel.
Ja, maar Henk en Frans vinden dat niet, denk ik.
Jawel.
Maar ik denk eigenlijk dat vrijwel elke Nederlandse speler een tussenstap moet maken. Ja. Zeker als je naar de Premier League gaat. Het is gewoon echt een hele andere wereld. Echt een heel ander niveau. Als je van Excelsior uitkomt en dan ga je... Je ziet gewoon in Engeland dat ook grote clubs punten laten liggen tegen de nummer 15. Hè, dat is gewoon echt een ander verhaal. Dus... Maar het is gewoon, ik denk ook dat het heel moeilijk is als je Donny van der Beek bent en Real Madrid en Manchester United zijn voor jou in de markt. Om dan te zeggen, nou, doe toch even Brighton. Ja, dat doe je toch ook niet.
Nee. Hey, maar geldt dat? Ja, want inderdaad, als je nu kijkt, Salah is natuurlijk groot geworden bij Roma. Mané is groot geworden bij
Salzburg.
Tussenstap Salzburg vind ik dan weer niet echt een tussenstap. Maar in ieder geval dat je dus...
Nou, Haaland heeft dat dus wel gedaan. Hè? Haaland is keurig stapsgewijs naar de City. En die is nu de king van de Premier League.
Ja, ik vind Haaland en Anthony, dat vind ik top 10 voetballers van de wereld. Dus, maar misschien geldt het voor alle anderen. Want al die buitenlanders die daar rondlopen in de Premier League...
Nee, maar Haaland had ook natuurlijk eerder... naar een topclub. Ja. Die heeft dat expres niet gedaan.
Nee, maar ik vind Dortmund op zich ook wel topclub. Ja. Denk ik toch? Of, nou ja. Maar al die andere buitenlanders in de Premier League, die komen maar zelden direct uit hun competitie.
Ik vind dat een grote vraag. Daar zou ik maar even in willen duiken. Maar als we kijken naar de Nederlanders die de afgelopen jaren naar de Premier League zijn gegaan, naar grote clubs. Hè. Ik bedoel, Bergwijn is geweldig in Nederland, maar is gewoon niet gelukt.
Nee, maar het geldt ook voor die grote talenten. Richarlison bijvoorbeeld, die gold toen...
Ging naar Everton.
Ja, en dat gold als het talent van Brazilië. Ja.
Jurrie Tielemans, die ging naar Leicester.
Ja. Ja.
Maakte vervolgens Leicester kampioen.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, zo zijn er nog wel meer. Jij gebruikte het woordje king net. Dat brengt mij op...
Oh god, gaan we weer terug naar...
De koning van... Nee. Oh, nee, we gaan niet terug. We gaan niet terug naar Karel III.
Wil iemand nog wat weten over Charles? Want het kan hoor.
Hoeveel uitzendingen heb je gedaan eigenlijk?
Ik heb 6 talkshows gedaan in 6 dagen.
Lekker. De een zijn dood?
Nou ja, ja dat laat ik me niet over uitleggen.
De koning van de week. Wie is jouw koning van de week?
Ja, dat is denk ik dezelfde als die van jullie. Dus dat kan niet anders dan Kudus zijn, volgens mij.
Vanwege die goals?
Ja, vanwege zijn spel eigenlijk vooral. Ook vanwege de goals. Maar je bent een middenvelder eigenlijk. nummer 10 of een buitenspeler. En dan ga je in de spits staan en speel je zo goed. Terwijl dat echt, wat ik net al zei, een apart vak is. Ja, dat kan niet anders volgens mij dat hij de koning van de week is.
Suze en jou eens?
Esmee Brugts.
Ha.
Heeft zij hem gemaakt?
Zij heeft hem gemaakt. Schiet Nederland naar het WK. Dus,
maar zij was het en het was niet van de Gracht of zo?
Nee. Zij krijgt hem ook. Dus,
ze heeft hem gekregen.
Ja, ze heeft hem gekregen. Ja. Ja, zeker.
Weet je wat een leuk dingetje is wat ik opzocht de dag daarna? Ik keek naar Juventus tegen Paris Saint-Germain. Die hadden iets van 400.000 kijkers. Nederlands elftal zat weer boven het miljoen, Nederlands vrouwenteam.
Ja,
vind ik dus echt merkwaardig. Dat wil zeggen, het staat dus qua belangstelling nog op een veel hoger niveau dan ik bijvoorbeeld dacht. Dat ze makkelijk zo'n Champions League wedstrijd eruit werken.
Ja, dat is al eigenlijk een hele tijd aan de gang. Nou, dat belangrijke Europese wedstrijden eigenlijk veel minder worden bekeken dan kwalificatiewedstrijden van de Nederlandse vrouwen. Dus ja, dat moet nog even doordringen bij heel veel conservatieve voetbalkijkers. Die zelf zeggen, ja, maar ik kijk niet. Ja,
dus
prima voor jou. Maar...
We kunnen niet spreken van een Andries Jonker effect. Het is los van de grote, de kleine Van Gaal, zou ik maar zeggen, is het...
Er werd al gekeken, ja.
Ja.
En Jouwers? Jouwers koning?
Ja, mijn hart zegt Tadic. Want ik was zo blij dat Tadic weer zo goed was. De oude Tadic. Ik denk ook dat het voor Ajax de oplossing is van een probleem wat ze toch wel een beetje sinds het vertrek van Anthony hadden.
Ja.
En hij was als van ouds, hij was op rechts net zo goed als vroeger op links.
Ja.
En 3 assists is ook niet mis.
Ja.
En ik vond zijn opmerking ook zo geweldig van when you're not good, you're old. When you play good, you're young.
Ja, ik was in de arena. Ik vond hem ook ontzettend goed spelen.
Dus Kudus ben ik wel mee eens. Maar dat deed mij het meeste. Dat ik hem weer zag kappen en draaien. En want eerst schoot hij toch alleen maar tegen spelers op. Het was heel triest.
Heel veel balverlies.
Maar dit is wel jullie liefde voor een gewaardeerde clubspeler. Hè, waar dit vandaan komt. Want je hebt allemaal een beetje met hem te doen. Hij is eigenlijk begint, de sleet komt erop. En wat wordt dan het moment? En nu is dit een lichtpuntje met een paar assists. Ja.
Maar ik ben benieuwd. Hè. Ik dacht ook, de sleet komt er misschien wel op. Maar misschien was hij gewoon uit vorm. En is zijn vorm gewoon nu weer stijgende. En speelt hij gewoon weer een heel goed seizoen. Kan.
Hoe oud is hij nu?
Jonger dan Modric, denk ik nog.
Ja.
Dus daar zegt niemand het van. En hij is al best al lang...
35. 34. Maar dat is oud, hè?
Ja, Modric is 36. Dus en hij is al jaren langzaam. Dus dat is ook niet nieuw.
Nee.
Maar zijn handelingssnelheid is wel weer hoog.
Volgens mij heeft hij ook... ik had in een stukje voor vandaag in Parool geschreven. Hij heeft zich ingelezen in het hoofdstuk dat over de rechtsbuiten gaat. Want dat wist hij natuurlijk niet.
Nee.
En hij krijgt een nieuwe back achter zich. Ranch. En dat loopt ook veel beter. Dus ik denk ook dat het gewoon inkomen is in de positie. Want vanaf links kan hij hem met links voorgeven. Nu moet hij nu moet hij kappen.
Maar je moet gewoon heel anders gaan spelen. Ja. Echt heel anders. Ja. Hè? Want veel trainers die spelen tegenwoordig met een rechtspoot op links en andersom. Ja. Hè? Om dan die backs er overheen te laten komen. Ja, die moet gewoon wennen op het moment dat je echt op die hele andere kant staat. Ja. Dan moet je heel anders gaan voetballen. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat even duurt.
En ik denk ook dat het een rol speelt dat Bergwijn had in de eerste twee wedstrijden alle vrijheid van de wereld. Wat een aantal doelpunten heeft opgeleverd. Die heeft nu permanent dubbele dekking. Ja. Wat extra ruimte aan de rechterkant creëert.
Maar ook voor Taylor. Want Taylor komt er wel altijd heel mooi doorheen, vind ik.
Ja, en ook over Bergwijn heen. Maar omdat die bindt gewoon altijd twee mensen. Ja. Waardoor hij zich meer tot eigenlijk de Tadic-rol moet beperken. Namelijk aannemen en doorpassen. Terwijl Tadic heeft ruimte om de assist te geven. Dus het is interessant om te zien.
Maar het was weer heerlijk voetbal. Ik ben blij dat we nu even voor voetballen kunnen hebben.
mijn koning van de week is Rami Serouki van FC Twente. Suze gaat zo meteen nog wel iets over die wedstrijd vertellen, denk ik. Ik vond hem zo verschrikkelijk goed. En hij heerst zo enorm over dat hele elftal. Dat is beetje verstopt in het oosten van het land. Is dat een van de grote spelers van de Eredivisie op dit moment, vind ik. En vorige week moest zo lachen tegen PSV. Tjerny wou zich met een vrije schop gaan bemoeien. Hij werd weggekeken.
Ja, dat is echt niet de bedoeling. Het is gewoon Serouki en Smal, die staan gewoon standaard achter de bal. Ja. Als het met rechts gaat, dan is het gewoon Serouki klaar.
Want Tjerny had al gescoord. Dus die kwam, kwik, kwik, kwik. hij deed eigenlijk, met zijn hand maakte hij gewoon zo'n wegwerpgebaar. Dat deed hij net niet, maar zo keek hij.
Het was heel duidelijk dat het niet de bedoeling was. En dat Tjerny gewoon weer heel eventjes naar zijn plek op rechts buiten mocht. Doei.
Hij was trouwens niet goed gisteren, Tjerny, hè?
Nee, Serouki inderdaad wel weer.
En jij deed die wedstrijd?
Ja.
En was het verdiend?
Ja, nou ja, die 1-1 lijkt me eigenlijk een goede uitslag voor deze wedstrijd. Want de eerste helft was heel hoog tempo, maar daardoor niet goed. Wat een beetje een gekke tegenstelling lijkt. Maar heel veel balverlies aan beide kanten. Ik las later ook dat het de meeste balverlies wedstrijd de eerste helft was van het hele seizoen. En dat is gewoon gek om naar te kijken eigenlijk. Omdat je in eerste instantie denkt, nou weet je, dit is wel tempo en dit wordt wel leuk. Maar dan wordt het eigenlijk heel slecht. Eén kans maar gecreëerd in de eerste helft van AZ en Twente deed helemaal niks. En toen tweede helft, toen op een gegeven moment AZ scoorde, toen werd het echt wel leuk. AZ ook moeier en dan kon Twente wel een beetje gaan voetballen. En die bal op de lat van Serouki had er wel weer meer verdiend. Het is gewoon
losjes, technisch gestoten.
Zo makkelijk, hè? Er zit geen enkele krachtsinspanning in. Het is echt zo mooi om te zien.
Is hij beter dan Alvarez en Sangaré?
Nee, ik denk dat Alvarez verdedigend beter is. Omdat hij een meer venijnige tackle heeft. Hij is harder, Alvarez. Maar Serouki, die moet dat leren. Ik denk dat hij een hele grote kandidaat is bij Ajax om Alvarez op te volgen. Als die wordt verkocht. Maar net als Alvarez, die heeft zich ook ontwikkeld op een bepaalde manier. Die is altijd hard geweest, maar die heeft wat beter leren voetballen. Serouki kan nog goed voetballen. Ja. Maar die moet zeggen, in het verdedigende opzicht moet die zich nog wat ontwikkelen. Hoewel die gisteren juist als nummer 6 ook redelijk wat aantal aanvallen heeft onderbroken van AZ. Maar ik denk dat hij wat...
Maar dat is iets anders dan hard zijn. Ja. Maar. En dat mist hij denk ik nog een beetje. Dat hij er gewoon een keertje echt invliegt, zeg maar. Dat mis ik nog een beetje bij hem. Ja. Maar voor de rest is het is zo rustig in balbezit. Hè, kan het niet die kant op, balletje achter standbeen. Twee stappen, dus de snelheid dan ook aan de bal is ook goed. Dus ja, ik vind dat wel een bijzonder interessant speler.
Dit doet me gewoon pijn te horen, want achteraf kan ik nu gewoon zeggen, dit is nou precies wat Feyenoord nodig had gehad als opvolger van Arsenal. Dus uit achteraf had dat bedrag misschien betaald moeten worden. Want je zag tegen Lazio Roma Feyenoord, precies dat misten ze. De balvaste controleur op het middenveld. En nu is die waarschijnlijk in de winterstop niet meer betaalbaar.
Nee, die gaat echt naar Ajax. Ik denk dat hij als hij in Nederland blijft, dat hij naar Ajax gaat. Ja.
Was dat geld er wel?
Ja, ja, er is nog heel veel geld over van alle... Ja. Maar ik denk dat het een beetje principezaak was. 8,5 miljoen voor Timber. Gaan we dan ook nog eens over de 5 miljoen heen voor het middenveld van Twente?
Maar ik snap, ja, ik snap dat eigenlijk gewoon echt niet. Want hij, ik vind dat hij zich veel meer bewezen heeft dan Timber. En dat, dan is hij goedkoper dan Timber. Dan denk ik gewoon dat je dat moet doen.
Maar Arsnes ging natuurlijk pas laat weg.
Ja.
En toen was er weinig tijd en had Twente ook meer om te onderhandelen. Dus...
We moeten nu van de regisseur één speler kiezen. Wie wordt dus de king van het weekend?
Kudus. Ik loop over naar Rotterdam.
Dat is me vorige week ook gebeurd.
Ja, ik sta nog steeds bij mijn eigen keuze. Dus...
Esmee.
Ja.
Dus nu heb ik het in de hand?
Ja.
Als ik Esmee zeg, dan moeten we een dobbelsteentje gooien.
Jij bent de baas, hè?
Als jij Esmee zegt, kan ik ermee leven.
Ik zeg Esmee, want het is natuurlijk... ten eerste een van de hele grote beloftes van het vrouwenelftal. En bovendien is geen kattenpis wanneer je dus een team naar de WK brengt. Het WK brengt. Oké. Okay. Esmee is de koningin van de week. Wisten jullie dat Pocon-Gazon-revolutie... dat je daarin, als je daar zo'n zak... Ik heb thuis in mijn kamer zo'n zak staan... En die staat al klaar om mee te nemen naar Frankrijk, waar ik dus een grasveld heb, twee. Je hebt alles in één voor je gazon. Je hebt mest, je hebt graszaden en kalk. Zodat mos, onkruid, minder kans krijgt.
Ja, bij mij heeft het ook niet veel kansen. Ik heb tegels, maar goed. Het,
Dan krijg jij geen zak pokon.
Oh, shit.
Ja, die loop je dan mooi mis.
En, zit je weer voor niks te lullen.
Ik ben heel erg gewend aan mijn grasveldje, omdat het dus, dat glooit. En mijn dochter, toen ik was bij het WK 1990 geweest. Na de wedstrijd tegen Duitsland vlogen we onmiddellijk naar huis. En toen kwam ik daar aan. En toen, de dag daarna, was ze een beetje aan het spelen in het gras. En toen ging ze staan en toen liep ze omhoog. Dat was de eerste keer dat ze haar... eerste stapje, dat waren haar eerste stapjes.
Ja, maar ik kan getuigen dat het gras voortreffelijk is. Ik heb wel eens met kleine zoontjes, toen ze nog klein waren, bij jou gevoetbald. En dat,
ja.
Dat is oogstrelend.
Het is wel hardgras, het is dus koeiengras.
Ja.
Maar ik denk dat Pocon echt gaat helpen om er een wat meer gazonachtige materie van te maken.
Heb je de beste grasmatten van de wereld in... Engeland, Suze?
Oh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Kew Gardens.
Maar er zijn wel, hè, als je kijkt naar ook gewoon de parken in Londen,
ja.
Die worden onderhouden. Dat is niet te geloven, zo goed en zo mooi. Er staat gewoon iedere dag, staan daar mensen met nagelknippertjes dat gras bij te werken. Dus,
en Pocon.
Wel. En Pocon, inderdaad.
En Pocon. Ja. Maar en ik ben eens in Kew Gardens geweest, Suus, en daar... lagen dus gewoon een stuk of 15 van die grassoorten naast elkaar. Mm. In een gazonnetje. Cricket, polo, weet je wel. Van allerlei soorten. Ook met de naam van de zaden erbij. Het is echt geweldig om te zien. Ja. Ja.
Heb je daar de titel van hardgras ontdekt?
Nee. Die heb ik ontdekt omdat ik interviewde terreinknechten in de Eredivisie over hun grasmat. En toen kwam ik achter de term hardgras. Dat is Engels raaigras. En die terreinknechter die had het allemaal over... Ja, voetbal moet hardgras hebben. Je kan niet laten we zeggen, cricketgras... kan je niet een voetbalveld bestrooien. Maar toen al deed de naam Pocon de ronde. In die tijd. Het is echt lang geleden.
Ja.
En het is ook zo dat wij kunnen onze luisteraars... aanraden om Pocon te gaan volgen via Instagram, @pocon.nl, en daar staan allerlei dingen op waarvoor je Pocon goed kan gebruiken.
Ja.
Enfin, maar dit terzijde.
Ik lees dat het ook voor kamerplanten is, dus ook voor mij zit er wat bij.
Oh ja?
Ja.
Nou, dan krijg jij ook een zak met Pocon.
Ik heb echt een geluksdag, hè? Ja, ja Frans. Ja.
Ik heb aquarium.
Kan... Oh ja, hebben jullie die foto gezien op internet van Ronaldo met Jordan Peterson? Iemand had eronder gezet van, ja, dat verbaast ook eigenlijk helemaal niet. Dat Ronaldo zijn heil zoekt bij zo'n steeds verder naar rechts opschuivende goeroe. Maar ik ga niet helemaal uitleggen wie Jordan Peterson is, hè? Nee. Maar goed, het is een...
Nee, je moet niet veel aandacht aan me geven, toch?
Nee, is mafkees.
Thierry Baudet is daar toch in de leer geweest ook, of niet?
Dat zou me niks verbazen, ja. Liverpool-Ajax is onze wedstrijd van de week. Daar moeten we dus een voorspelling over doen. Nou, Frans, jij zei vorige keer over Rangers makkie.
Ja, ik denk een walk in the park is een beetje arrogant natuurlijk, om dat over Anfield af te roepen. Maar ik denk wel dat ze gaan winnen, ja. Die verdediging van Liverpool is zo aan het stuntelen. Dat krijgt ze niet in één keer goed. Ik denk dat die Kudus daar toch, die Van Dijk, wel een paar keer te snel af is.
Van Dijk is eigenlijk wel een soortement van treurig aanblik bieden.
Ja, een reus op leme voeten geworden. Dus, ja. Het ziet er indrukwekkend uit, maar het lijkt eigenlijk nergens meer op. Maar goed, dus gelukkig hebben we Timber. Hè, voor het op alle posities. Want zie je, ze oefenen al, hè, bij Ajax.
Ja.
Bessie rechts, Timber links. Dus Timber wordt klaargestoomd om Van Dijk uit het elftal te spelen, denk ik.
Nou, hij moet niet zo doorgaan, want dan gaat Van Gaal echt piepen.
Ja.
Wat is jouw stand?
1-2.
En jij?
0-2.
Wessel?
0-2.
0-2. Suze?
2-2.
2-2. Ik zeg 1-1. Maar ik ben het eigenlijk wel met Frans eens. Want
voorhoede is toch ook niet meer wat hij geweest is?
Nou, Mané is wel een groot gemis.
Ja, de hele snelheid is eruit. En die Núñez zitten ze nu al over te klagen. Of net Núñez.
Ja, hij heet Darwin Núñez.
Ja, Darwin Núñez. Ja. Dat hij toch een miskoop is. Het is natuurlijk toch een beetje een onhandig jongen.
80,
ja, maar die heeft tegen Ajax wel goed gespeeld.
Ja, ja, omdat je hard kon rennen achter blind langs. Maar goed, het...
Daar hebben we nu Bessie voor, toch?
Bessie, die
sprint iedereen eruit.
Ja, Bessie vangt alle gaten van blind op, ja, hè? Ja.
Ik schrok me echt de kleren. Want hij leek zwaar geblesseerd afgelopen zaterdag. Hij kreeg een schop tegen zijn knie. Moest eraf. Dus ik denk, nou... Maar ze zeiden al vrij snel na afloop...
Er zijn weinig spelers die zich zo snel onmisbaar hebben gemaakt, denk ik.
Ja.
Toch?
En ook zonder problemen alles begrijpen.
Maar paasnauwkeurigheid is ook gigantisch hoog, hè?
Boven de 90.
Ja.
En hij kan er zo lekker inkomen, vind ik. Hij neemt altijd zo'n tegenstander meteen mee. Die is even onder zijn lichaam verdwenen. En daarna komt hij weer met die bal eruit tevoorschijn. Dat, heerlijk, ja.
Ja, en ik zag ook over Liverpool nog even. Ik heb die wedstrijd tegen Napoli gezien. En ik denk dat Napoli gewoon het beste elftal is in Pool A.
Ja.
Wij zitten toch in Pool A? Ja, geloof het wel.
Met Sarri ook, hè? Dat is natuurlijk op zich.
Nee, is het Sarri?
Nee, is het niet. Oh, nee,
Sarri zit bij Lazio. Ja.
Oh nee, die andere was het. Ja, ja. Ik haal die altijd elkaar.
Ja, maar die Georgische jongen, die is dus echt heel erg goed. Enige voordeel voor Ajax is dat Osimhen, die andere spits, dat hij geblesseerd is. Die was wel echt wel snel en daar had Van Dijk ook helemaal geen greep op.
En daar hadden ze tegen Lille destijds ook al moeite mee, met die Osimhen.
Oh ja. Ja. En Bamba toen, ja.
Maar Ajax gaat gewoon met Liverpool uitmaken wie tweede wordt.
Dat denk ik.
Ja, je moet het met de Italianen natuurlijk ook zien hoe lang ze het volhouden. Het is nu even goed, maar...
Ja, is dat zo?
Ja, ik weet. Ja, nu wordt net gedaan of Napoli ongeveer het beste voetbal van Europa is.
Het was meestal, hoorde ik dat jullie meestal zeggen over Ajax. Maar nu is toch opeens Napoli geworden. De goede wedstrijd tegen Liverpool. Maar het is natuurlijk wel zo'n, sorry voor het cliché, grootmacht in verval. Die duidelijk opnieuw moet beginnen, maar nog steeds niet echt doorselecteert en vasthoudt aan oude gebruiken. En dus nog incidenteel kan winnen. Of Napoli nou...
Nee, ik geloof er ook niet in.
Nee, ik denk dat als Liverpool zich niet herstelt... Ajax gewoon eerste wordt in de pool eigenlijk.
Nou, ik vond Napoli erg goed.
Ja,
maar goed.
Ik hoor ook wel van mensen die Italiaans voetbal goed volgen... dat Napoli wel meer goede wedstrijden speelt. Dat dit niet...
Bovenaan, ja.
Ja.
En het blijft natuurlijk heel knap om Liverpool helemaal overhoop te spelen. Ja. Natuurlijk, hè? Dat gebeurt toch ook niet zo vaak. Aston Villa deed dat ook een keer.
Ja, en de balans in die verdediging is volkomen zoek. Want die Alexander Arnold, die Georgische jongen, die liep er gewoon langs alsof hij er niet stond. Hè? Het is echt een probleem ook.
Dus je denkt Bergwijn heeft er ook niet veel moeite mee?
Nou, ik denk het niet, nee. Ik denk dat Bergwijn er ook langs kan.
Misschien blind zelfs.
Ja, maar er komt nu natuurlijk wel dat echte klopsausje. Dat gaat nu komen, ja. Hè? Dat full gas voetbal. Ja. En als je dat nog 90 minuten... en meestal kunnen clubs in verval dat dan nog één keer laten zien. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Maar als Ajax durft te voetballen... Hè, zoals Ajax dat heel vaak durft in uitwedstrijden... wat maar weinig trainers altijd durven... Ja, dan maar als Ajax een beetje behoudend gaat voetballen, dan...
Ja, want als je die Alexander Arnold, als je niet met hem mee... Want hij wil naar voren gewoon natuurlijk. Hè? Dus als je niet met hem meeloopt... Ja, dan vallen er ook gewoon ruimtes natuurlijk voor Ajax. Maar als je wel met hem meeloopt, verdedigend gaat spelen...
Nee, ze moeten gewoon hun vastzetten op hun eigen helft, net zoals tegen die Rangers. En dan heb je natuurlijk af en toe dat er één doorheen glipt.
Ja.
En dan moet Bessie maar even op de turbo terug.
Ja.
Ik had eigenlijk ook nog een overleden persoon. Gisteren ging de Spaanse schrijver Xavier Marías dood. Is echt wel het was een klap als je alle berichten mag geloven. Ken jij die schrijver?
Ja, ik heb wel een paar boeken van gelezen. Het is een hele originele schrijver, vind ik. Je moet wel van lange zinnen houden. Het is een Spanjaard, maar die zinnen zijn wel een beetje spaghetti. maar begenadigde stylist. En een beetje beïnvloed door veel van die Zuid-Amerikaanse schrijvers, Borges en zo.
Ja, hij heeft ook een voetbalboekje gepubliceerd over...
Is die voor Real eigenlijk, denk ik.
Hè?
Hij is een Madrileen, hè? Zelf voor
ja, Real. Hij was heel erg voor Real. Ja. Maar hij heeft in Hartgras...
Minpuntje.
Hij heeft in Hartgras een stuk, dat hadden we toen uit El País gehaald, over Messi geschreven. Ik zit nu even te kijken. Hij noemt dan de grote vier van het internationale voetbal... noemt hij die Stefano, Pelé, Cruyff en Maradona. En dat er zijn ook nog wel anderen die hun best hebben gedaan... om daar zich bij aan te sluiten. Zoals bijvoorbeeld recentelijk Ronaldo of Zidane. Schrijft hij in 2012. Maar om uiteenlopende redenen vielen zij weer op. En zij kwamen dan een treetje lager terecht. In het gezelschap, Ronaldo, hoe ken je nou aan? Vanuit andere uitstekende voetballers zoals Puskas, Gento, Van Basten, Suarez, Garrincha, Beckenbauer en Best. Ik vind Van Basten ook niet leuk dat hij nu tot de tweede garnituur wordt gerekend door deze schrijver. Maar uiteindelijk zegt hij, de essentie van het verhaal is dat hij denkt dat Messi... heeft het in zich qua talent om zich te scharen bij de grote vier. Dus dat we nu een grote vijf krijgen. En hij zegt ook van, misschien is Messi wel eigenlijk de allerbeste. Maar toch gaat dat niet lukken, schrijft hij in 2012. Hè? Mm-hmm. Want hij voetbalt te robotachtig. Er zit te weinig emotie bij. Ja, ik geloof dat niet meer nu.
Dat is vanuit het romantische ideaal uit de jaren 70. Dat voetballers drie vrouwen moesten
voetballers
hebben.
Ook gek moeten zijn.
Juist, dat is het natuurlijk. En dat kan qua fitheid gewoon niet meer, denk ik.
Nee.
Wie was de laatste echte topper die zich nog misdroeg? Ronaldinho, denk ik?
Ja. Die nog van de feestjes af naar de training ging.
Daarvoor Gascoigne.
Ja. Maar ik denk zelf, als je bij de allerbeste hoort, moet je ook... het voetbal naar jou veranderd zijn. He, dus dat is bij Cruyff gebeurd, bij Beckenbauer trouwens ook. Die heeft natuurlijk
de libero
ontwikkeld. Maar dat tiki-taka is natuurlijk ook ondenkbaar zonder Messi.
Ja.
He, dus in die zin hoort hij, vind ik, wel bij de allergrootste... totaal voetbal wat door de Brazilianen ontwikkeld is. He, dus de Pelé en dergelijke. Pelé, die komen ook de bal voor.
Nee, Cruyff, en die Stefano speelde ook op het hele veld, hè?
Ja.
Bij Real Madrid. Vijf Europa Cups achter elkaar.
Ik ben benieuwd, want dit was een stuk uit 2012. Dus of hij nog Messi nog een treetje hoger heeft.
Ja, dat weten we nu niet meer.
Nee. Hij heeft geen WK gewonnen.
Helaas was hij toen al ziek en kon hij het niet meer helemaal goed zien, denk ik.
Nou ja, je weet niet wat er gebeurt in Qatar. Want Argentinië is volgens mij al vrij lang ongeslagen. Dus,
dat zou wel heel mooi zijn. Dat dan, ook al is het in Qatar, dat Messi toch nog... één keer wereldkampioen wordt. Dan hoort hij er echt bij. Ja, gelijk.
Klaar. Ja, ja. Gewoon ja. Laatste wedstrijd gespeeld.
Op het veld
ik
afscheid nemen.
Ik hoef niet meer terug naar Parijs. Het is afgelopen.
Stop.
Toch?
Ja.
En dit is het mooie afscheid van deze aflevering van Hartgras Podcast. Yes, there used to be a ballpark right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.